het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, we zullen achter u aan snellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een versluierde bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen. En weid uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met parelsnoeren. Wij zullen gouden kettingjes voor u maken met zilveren knopjes. Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mij een tros henna bloemen uit de wijngaarden van Engedi. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Zie, u bent mooi, mijn liefste. Ja, lieflijk. Ja, onze rustbank is het groene loof. De balken van onze huizen zijn ceders, onze dakspanten zijn cipressen. Dat was hoofdstuk 1 van Hooglied. En we gaan deze zomerserie met een podcast in om Hooglied te bespreken, hoofdstuk voor hoofdstuk. Vorige week was de inleiding op Hooglied. En we gaan vandaag hoofdstuk 1 bespreken met Maarten. Maarten, je hebt hoofdstuk 1 gehoord, je hebt hem gelezen. Wat sprak jou het meest aan?
Nou, wat me aansprak, ik weet niet of me aansprak, maar wat me heel erg opviel, is de lichamelijkheid ervan. Ja. En overigens niet alleen hier in dit hoofdstuk, maar een hele boek. Maar het is zo verschrikkelijk gericht op het lichaam.
Ja. Maakt het wat ongemakkelijk om te lezen ook?
Nou, ongemakkelijk weet ik niet per se, maar ik moet zeggen dat ik niet de meest lichamelijk ingestelde persoon ben die er is. Ja. Dus, en jij volgens mij ook niet. Dus ze hadden betere mensen kunnen uitkiezen wat dat betreft.
Het begint bij mij is wel steeds meer te komen, Maarten. Dus ik ben het een beetje aan het herontdekken de laatste jaren. Van, ook vanuit het boek hoor, dat laatste jaren begint het boek steeds meer te leven in mijn leven. Maar ook andersom dus van, in hoeverre mag en wil ik mijn gevoelens voor andere mensen ook fysiek uiten? En waar zit dat dan in? Ik vind het altijd nog steeds ongemakkelijk, ook omdat je te maken hebt met de grenzen van andermans lichaam, hoe je dat mag en wil respecteren. Maar ergens is het ook wel een mooie manier om dat wel te laten zien. En het is ook gewoon een behoefte van mensen om fysiek contact te hebben. Dus dat vind ik wel interessant.
Ja. Nou, zeker. En ik vind het ook bijzonder, en dat is wel heel mooi. We hebben vorige keer uitgelegd op welke verschillende manieren je hiernaar kan kijken. Maar ja. Als je kijkt naar hoe Jezus naar jou kijkt, dan zegt hij, en dat is dus alleen maar lichamelijk, maar dat is dan een soort van, het is goed gewoon om wie je bent, zeg maar. Dus je hoeft niet te presteren, je hoeft niet allerlei dingen maar te doen of kwaliteiten te hebben. Dat is niet wat Jezus belangrijk vindt. Hij ziet jou gewoon zoals je bent en hij vindt dat prachtig. Nou, volgens mij, ja, dat is een hele gave boodschap in Hooglied.
Ja, het is niet alleen lichamelijk, het is zintuigelijk, zou ik haar zeggen. Dus het zit hem in al je zintuigen, in het voelen, in het ruiken, in het zien, in het proeven. En in het horen ook van elkaars stem. In alles zit die liefde verweven, dat vind ik mooi. En het begint al bij vers 2, waarin staat, uw uitnemende liefde, en Jezus' uitnemende liefde is beter dan wijn. Dus de liefde van Jezus is beter dan het bloed dat hij voor ons gegeven heeft aan het kruis. Dus zijn liefde vanuit zijn hart is mooier dan de daden die daaruit volgen. En dat vind ik fascinerend.
Ja, en, dat is hoe Jezus naar ons kijkt. Van wij zijn gewoon echt goed zoals we zijn. Er wordt eigenlijk ook over hem gezegd. Van, zoals hij is. De liefdevolle persoon die hij is, is beter dan de daden die hij gedaan heeft.
Ja. Ja. Hey, en dan hebben we Jezus in vers 2. En dan hebben we direct de Heilige Geest in vers 3. Hè? Dat vind ik mooi. De zalfolie, dat is wat de Heilige Geest doet. Die brengt dat op jou. En blijft dan ook in die vrouw in dit verhaal, of in mij in dit verhaal, blijft dat hangen. Dus de ontmoeting met Jezus door de Heilige Geest maakt dat die geur aan jou blijft hangen. Dat vind ik fascinerend. Als je dit zo leest, heb je in 2 versen eigenlijk al een heel groot deel van het evangelie te bakken, toch?
Nou, laten we dan stoppen. Dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering.
Vind ik mooi. Hey, en dan hebben we dus Jezus in vers 2, Heilige Geest in vers 3. En dan is daar de koning in vers 4, God de Vader. Dat is toch fascinerend, de drie-eenheid zo in het begin van Hooglied.
Wauw.
Had je het zo al gelezen, Maarten? Of is het een nieuwe ontdekking?
Ik heb niet gelezen, nee.
Hey. Dat vind ik mooi. En ik noemde net al even, we hadden het net even in de voorbespreking. Er zit zoveel discipelschap ook in, met name in het eerste hoofdstuk. Vind ik echt, echt heel mooi. En dan lees ik dat in vers 4 en dan lees ik in vers 8. Waarin staat van, trek mij mee. Dus deze persoon of ik moet worden meegenomen door anderen. En in vers 8 is de oproep van Jezus voor mij, volg dan de sporen van de schapen. En als je even niet meer weet van, hoe zit het nou weer met God? Volg dan andere christenen zoals zij de herden navolgen. En ik herken dat ook al in mijn eigen leven. Van, soms heb je gewoon anderen nodig om even na te volgen. Heb jij dat ook gehad, zeker in het begin van jouw christelijke leven, Maarten?
Ja, nog steeds hoor. Ja, dus als het even zelf niet meer lukt, dan ik herken dat ook heel erg. Dan is het heel goed om anderen op te zoeken, om samen mee te gaan of inderdaad om te volgen. En aan het begin nog veel meer, omdat je dan een soort van het verloren schaap bent en helemaal niet weet welke kant je op moet, maar wel graag wil. Ja, de makkelijkste en de beste keuze is dan ook maar gewoon om te volgen.
Ja.
En dat is inderdaad herkenbaar.
Ja. Hey, jij noemde wat over, wat was het woord ook maar weer? Vers 5 en vers 6. Onzekerheid?
Onzekerheid, ja. Ja, dat is een stukje cultuur wat je dan moet begrijpen van die tijd. Maar het gaat over hoe donker zij is. En donker zijn is in die tijd niet echt iets om trots op te zijn. En tegenwoordig gaat het over het kleurtje hebben, maar toen juist niet. Want dat betekende dat je ook veel bezig was, veel aan het werk was. En dat was eigenlijk dus tegenovergesteld van het schoonheidsideaal van nu. En zij verontschuldigt zich een soort van die... van het feit dat ze die van die kleur heeft. Hè? Dus ergens weet ze wel, ik ben mooi. Maar aan de andere kant, toch net niet goed genoeg of zo. Want ze is gekleurd.
Ja. Ja, er staat ook symbool voor een lage afkomst. Hè? Mensen die buiten moesten werken in de hitte, die raakten verkleurd. Dus zij is zich bewust van haar lage afkomst. Ten opzichte van Salomo in dit verhaal, die waarschijnlijk heel, heel weinig kleur had. Dus ze was zich bewust van dat verschil.
Ja. Het is bijna een soort van het onbereikbaarheid. Hè? De hij-persoon in dit verhaal is bijna niet te bereiken. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben daar onzeker over. En,
Dat is ook enorm herkenbaar, toch?
Het gevoel van niet goed genoeg zijn.
Ja.
Ja, heel erg. Ja,
dat heb ik ook wel hoor. Dan denk ik, als je dan kijkt naar die en die, dan denk je, dat ben ik nog lang niet enzovoort. En maar het toffe is dat het gewoon leugen is natuurlijk. Toch?
Dat het een leugen is. Oh ja, sorry. Ja, ik verstand je niet meer goed. Ja, dat is, het is zeker waar. En ik vind dat daarin dus ook bijzonder. Dat het dus niet gaat over wat je dan ook maar doet of zo. Maar nee, de hij-persoon die vindt jou gewoon mooi. Gewoon cool. Ja. En dat is zo bijzonder aan dit verhaal. En eigenlijk het hele evangelie, dat legt zo de nadruk hierop. Want je bent gewoon goed genoeg. Ja. Je bent gewoon geliefd. Ja, dat is super gaaf.
Ja. Ja, de manier waarop ik dit las is En deze ik-persoon, de vrouwelijke hoofdpersoon van dit verhaal, die is bij de ontmoeting met haar prins, met Jezus, is ze al bewerkt door het leven, zou je haast kunnen zeggen. Hè? Ze heeft het nodige al meegemaakt, waardoor ze een rugzakje heeft op het moment dat ze een ontmoeting heeft met Jezus. En ook dat is heel herkenbaar. En dat je denkt, oh, maar met mijn voorgeschiedenis, als je kijkt op wat ik heb allemaal meegemaakt, wat ik anderen misschien heb aangedaan, of wat mij is aangedaan in het leven, of de verkeerde keuzes die ik heb gemaakt, ben ik dan nog wel goed genoeg? En ook dat zit zeker in dit verhaal. Dat leidt vanuit hen, dat leidt ook tot die onzekerheid.
Ja, en toch is dit wel, zeg maar, het enige moment dat het ongeveer voorkomt in het boek.
Ja.
En dat is ook wel interessant. Het is niet een soort van terugkerend iets. Dus er zit wel een groei in. Dat die onzekerheid die er is over wat je dan gedaan hebt, zeg maar. Nou, die wordt minder.
Ja. Hey, en we hebben dan die eerste 7 versen waarin alleen nog maar zij aan het woord is. En dan het interessante daarvan vind ik de afsluiting in de 7e vers. Waarin staat, u die ik innig lief heb, maak mij bekend bij u de kudde wijd. En ergens lijkt het erop dat ze dat de hoofdpersoon wel iets geproefd heeft van de liefde van God en weet van, hey, ik moet iets hebben wat me die liefde in mijn hart gaat vervullen, maar ik weet niet waar u bent. En ik dacht, als wij dan hebben over sportcommunity, jongeren uit de wijk, ja, dan hebben ze wel iets gehoord van God en ze verlangen er wel naar, maar is dit misschien wel de vraag die zij stellen aan ons? Ik hou wel heel erg van God, maar hoe dan? Of hoe vind ik hem dan? Is dat ook een beetje wat jij merkt in jouw sportcommunity, of is het nog wel meer afstandelijk?
Nee, ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar er is een oudere man, nou, zo heel oud is hij niet, maar die was gisteravond toevallig.
Ja.
En is vader van een van de jongeren die ook komt sporten en die komt... Nou ja, de laatste 2 keer elke keer terug, gewoon omdat hij iets van de sfeer proeft van wat is dat? En hij er graag bij wil zijn, hij heeft iets ook van de Bijbel gehoord. Er zijn wat getuigenissen met hem gedeeld, hij is super geïnteresseerd door en wil wel meer weten. En dat is voor hem de plek waar hij op dit moment meer kan ontdekken en leren. Dus ik zie dat zeker terug, dat er mensen zijn die in de sportcommunity die plek nodig hebben. Om te ontdekken waar hij is.
Ja. Ja, en dan komt hij aan het woord. En wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar als hij aan het woord komt, Maarten? En vers 8 tot en met 11 is dat. Daar zit een soort van verlangen of transformatie in. Heb je die herkend? Of overval ik je ermee?
Ja. Maar zeg maar gewoon wat je denkt. Dat is prima, hoor.
Oké. En er staat, daar komt hij voor het eerst aan het woord. God komt aan het woord, Jezus komt aan het woord over jou. Hij noemt je direct de allermooiste. Hij roept je op om in discipelschap te gaan, om anderen na te volgen. Maar dan zegt hij, mijn vriendin, ik vergelijk je met de paarden voor de wagens van de farao. En dan denk je, wat is dat voor een gekke zin? Waarom word ik vergeleken met een paard? Nou, een paard straalt kracht uit. En een paard wordt gebruikt, is een werktuig voor zijn heer of voor zijn eigenaar. Maar in dit geval zegt Jezus voor de wagens van de farao. En farao is, zoals we allemaal weten, de koning van Egypte. Maar Egypte staat in de Bijbel symbool voor slavernij. Dus eigenlijk zegt Jezus hier tegen mij, tegen jou, als je beginnend gelovige bent of zoekende bent, van ja, ik vergelijk jou met iemand die superkrachtig is, die hartstikke mooi is, waar ik ontzettend veel van hou. Alleen je laat je voor het karretje spannen van iemand die slavernij wil brengen in jouw leven. En hij zegt van, oh, lieflijk zijn uw wangen en uw hals, maar, en daar is het keerpunt, wij zullen gouden kettingjes voor u maken met zilveren knopjes. Dus niet gewone kettingjes, maar goud, zuiver en zilver als eerbetoon. Daar spreekt het verlangen van Jezus voor jou. Hij wil je niet achterlaten in de slavernij van Egypte, nee. Hij wil jou zuiver maken en eren voor wie je bent en... Hij ziet jouw kracht en jouw potentie en hij wil dat gaan inbrengen om bloei te laten brengen in zijn eigen koninkrijk.
Dat is eigenlijk wel bizar als je dat beeld zo schetst. Want als je dan zo'n paard ziet wat voor de farao's wagen zit, zeg maar, dat zit aan elkaar vast.
Ja.
En toch is dat niet hetgene wat hier benoemd wordt, zeg maar. Hij ziet niet het geheel met, nou ja, oké, okay, nou ja, het gaat, want het paard is wel goed. Nee, hij ziet alleen maar dat paard. En die achterkant, die wordt amper benoemd.
Klopt, ja. Ja. Ja, sterke focus heeft Jezus. Mooi. Hey, en dan komt zij weer aan het woord. Ja, er is hier in dit eerste hoofdstuk veel afwisseling. Zij komt aan het woord. En ja, ook daarin zit heel veel geur en kleur. En er gebeurt van alles in je hoofd als je dit leest. Waarin je denkt, oeh, is dit niet bijna erotisch? En zeker in hoofdstuk 2 gaan we dan ontdekken. Maar daarin zit iets van wat er gebeurt als je zintuigelijk je laat overspoelen, denk ik, door wie Jezus is, wie God is. En wat er dan gebeurt, is dat wat voor impact dat heeft op de Heilige Geest. En vers 13 staat, mijn liefste is mij een bundeltje mirre, en dat is super geurig, dat tussen mijn borsten overnacht. Dat betekent dus dat in de nacht het in de hart zit van de persoon, en daar de geur van de Heilige Geest elke keer weer opnieuw ingeademd mag worden. Fantastisch. Je moet dit gaan beleven, dit boek.
Ja, het is dat mensen niet mee kunnen kijken dat het een podcast is, maar je
kan niet stilzitten als ik dit lees.
Helemaal stralen achter zijn computerscherm.
Ja, ik vind het heerlijk. En ook vers 14. Mijn liefste is mij een tros henna bloemen uit de wijngaarden van Engedi. En ik mocht daar vorig jaar zijn in Engedi. En het is echt 3 kwartier dorheid en woestijn en rotsen. En dan rij je daar zo over 1 weg langs de Dode Zee. En de Dode Zee, daar bloeit en groeit helemaal niks. En dan ineens ben je daar in Engedi. En dat is een oase naast de Dode Zee. Waar ook David zich verschool voor Saul bijvoorbeeld. Maar het is daar zo fascinerend mooi. Alles bloeit daar. En komt daar tot geurrijk en kleurrijke substantie. En er is een waterval en stromend water daar zo. En er zijn mineralen. En dat is hoe zij dan haar eerste ontmoeting met hem omschrijft. Hè, mijn leven was dor en doods. Als de Dode Zee, als de woestijn, als rotsen, als alleen maar hitte. En dan ineens is daar alle vrucht in al zijn kleuren en geuren en heerlijkheid en schaduw. En ja, verkwikkend is het om bij God te zijn. Zeker als je hem voor de eerste keer mag ontmoeten. Dat is weer heel wat anders dan dat je de eerste keer las, of niet, Maarten?
Zeker, ja. Ik luister vol aandacht.
Ja, mooi. Hey, en vers 15, wat doet dat met jou, hoe God naar jou kijkt?
Ja, is dus nog een keer, eigenlijk is dat een soort van op repeat hoe dat elke keer weer terugkomt. Je bent zo mooi. En daarin komt nog een keer die bevestiging. En nou, ergens is dat natuurlijk ook super gaaf. En nou, hebben we het in de introductie ook wel over gehad. Maar het komt elke keer weer terug. Je hebt die bevestiging gewoon zo nodig om elke keer weer te horen van je bent mooi, je bent goed. Dat. Dus,
ja, ik weet nog dat ik leerde om Gods stem te verstaan. En dat de eerste 15 maanden God alleen maar zei, ja, ik hou van jou. Ik zei, ja, God, weet ik. Ik wil graag andere dingen horen. Ik wil profetieën leren uitspreken. Ik wil plannen horen voor de toekomst. Ik wil strategie bepalen voor mijn leven. God, ja, ik hou van jou. En dan, dat was het. Dat was het. 15 maanden lang. Tot ik echt, ik ben door fases van acceptatie heen gegaan. Daarna frustratie. Daarna dacht ik, nou, weet je, als dit het is het ook wel oké. Een soort van berusting. En uiteindelijk dacht ik van, volgens mij wil God mij iets zeggen hier doorheen. Ik was heel traag van begrip. En ik heb er nog van tijd tot tijd echt nodig dat God het opnieuw weer mag spreken in mijn leven. Ja, je bent mooi. Jij bent mijn vriend. En je ogen zijn als duiven. Wat dat ook mag zijn.
Ja, we hebben het gewoon nodig. En ook omdat alles in onze omgeving vaak schreeuwt. Je bent niet goed genoeg, je bent niet mooi, noem maar op. En soms ook in een grapvorm of een beetje flauw. Of, maar je gaat toch heel snel, of in je eigen hoofd kan ook, en dat het gewoon bij jezelf gebeurt. Maar je gaat heel snel wat anders geloven. Dus we hebben dit zo hard nodig om elke keer weer te horen, je bent mooi. Dat is heel belangrijk.
Ja.
En dat wist God ook, want hij herhaalt het aan de lopende band.
Ja, het is nodig. Hey, en dan de laatste vers waar we hebben gaan afsluiten. De laatste twee versen waarin zij haar intimiteit met God omschrijft. Wat lees je daarin, Maarten?
Nou, het gaat ook over, over het huis of zo.
Ja?
Het gaat over de omgeving. En zij omschrijft dat ook als prachtig of als goed.
Ja. Ja, klopt hoor. Het gaat inderdaad over de ontmoetingsplek van intimiteit. Maar het zijn wel twee verschillende plekken. Of eigenlijk is het één plek en één omschrijving. De eerste is, onze rustbank is het groene loof. Eigenlijk zegt ze daarmee, overal kan ik in de intimiteit komen met u, in de rust komen met u. Maar vervolgens zegt ze wel, het fundament van onze relatie, die bestaat uit ceders en cypressen. Dat is hartstikke stevig materiaal, hartstikke stevig spul. Zeg van, hey, dit huis dat we met z'n tweeën hebben, onze relatie, dat is stevig gefundeerd, maar de intimiteit vindt overal plaats. En dat is schokkend, ook als je het gewoon fysiek leest van onze rustbank is het groene loof, dan denk je direct aan intimiteit buiten. Dan denk je, ik weet niet hoe cultureel dat gepast is in onze samenleving. Maar het is wel mooi om dat geestelijk te zien. Met elke plek waar je bent, mag je daar, kun je daar, wil je daar met Jezus zijn? Dat is een mooie vraag om mee af te sluiten. Zeker als je nu in de vakantie dit luisteren bent. En misschien ook wel bewust de tijd neemt om tot rust te komen. Mogen we je dan die vraag meegeven? Van, is jouw rustbank het groene loof? In het groene loof, is dat de plek waar jij in intimiteit met God mag komen deze week? Zoek eens een plek op in de rust om intiem te zijn met God, te genieten ook van zijn schepping, te genieten van de fluisteringen van zijn stem. Misschien met de muziek op, hè, waardoor hij ook door geluid mag spreken. Misschien ook door te proeven, door brood en wijn tot je te nemen en samen met Jezus avondmaal te vieren of met iemand anders erbij. Dus die uitdaging, die vraag willen we jou meegeven voor deze week. En daarmee sluiten we hoofdstuk 1 af. En volgende week hoor je hoofdstuk 2 van Hooglied. Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar de Next Move Sport Community Podcast. Wil je meer weten over Next Move of over onze sportcommunities? Kijk op onze website door te klikken op het linkje in de beschrijving. Ben je enthousiast over deze podcast? Deel hem dan direct.